deze mogen heeft er iemand gezegd dat hij zich in Canarie voelde. Ik voel me meer een eend, een vreemde eend als een archeoloog in de bijt. Maar ik ga toch proberen aan de hand van het archeologisch onderzoek ter Averzijde. Ik heb in het begin nogal voluntaristisch gezegd, ja, ik wil daar wel iets over maken, over strandvisserij in de late middeleeuwen. Maar ik heb eigenlijk bij de bronnen moeten gaan zoeken en ik heb een poging gedaan om op basis van archeologische bronnen en van het onderzoek van Walraverszijde in de 15e eeuw te komen tot gegevens rond strandvisserij in Vlaanderen in de midden van de 15e eeuw. Ik ga vier dingen doen eigenlijk. U kort, dus voor de mensen die het niet kennen, de site Walraverszijde kort situeren in tijd en in ruimte. Dan daarna, dat zal u niet verwonderen, dat je in een vissersdorp heel veel visresten vindt, hè, dat die visresten even bekijken. Ook allerhande vistuig is daar archeologisch aangetroffen. Even onderzoeken, kunnen we uit dat vistuig afleiden waarvoor dat gebruikt is? En dan op ten slotte als conclusie zien, ja, wat is informatie die betrekking kan hebben op de strandvisserij? Dus kort, ja, de korte historiografers zijn bekend en aantal mensen kennen uit het bericht, maar het is een van de vissersdorpen langs onze Vlaamse kust. He, de Ide-toponiem, je hebt hier in Oostuinkerk hebben we ook een Ide, nieuwe Ide. De betekenis van de naam is de haven of de aanlegplaats van een zekere walraf die we kwijt zijn, die we eigenlijk verder niet kennen. He, de historiek gaat terug op zijn minst tot het 11e, 12e eeuw, misschien zelfs vroeger. En het dorp, en dat is voor mij archeologisch dankbaar, is in de tweede helft van de 16e eeuw eigenlijk een stukje verdwenen. En dat kan u hier een klein beetje zien, dat is de kaart van Pieter Purbus uit de tweede helft van de 16e eeuw, waar Walraverszijde als een heel kleine kern nog op staat. Ik weet niet of u het ziet, maar de naam staat er ook op die kaart. Maar de opgraving die ik heb gedaan zit een eind rechts van de dorpskern die hier nog op de kaart staat. Goed, dat zijn die Ieden langs de Vlaamse kust, die uit geschreven bronnen bekend zijn. Dit beeld geeft heel goed weer wat men met een Ieden bedoelt, denk ik. Dat is een geul, een getijdengeul die het land, die landinwaarts binnendringt. Dat heeft mensen al choqueren en al voorgaande onderzoekers op het strand kunnen waarnemen. En de theorie is dat de mensen zich, die vissersgemeenschap, in zich komen vestigen langs beide oevers van die getijdengeul die landwaarts naar binnen ging. En in een periode, dat kan gerust tot de 10e, misschien zelfs 19e eeuw opklimmen. Dat is een beeld dat sommigen onder jullie ook wel kennen. Dus de nederzetting, we weten dat onze kust heel veel te lijden heeft gehad van kusterosie rond op het einde van de 14e eeuw, begin 15e eeuw. Dit zijn sporen van het vissersdorp uit de 14e eeuw op het huidige strand van Raverszijde. Dat betekent niet dat die mensen nu op een strand leefden, maar die leefden eigenlijk in eenzelfde situatie, in een poldersituatie, achter een duinhorrel die misschien wel 100 of 200 meter verder zeewaarts gelegen was. Ik weet niet of u die foto gaat zien, maar ik kreeg toen wel een overzicht van de huidige situatie. De opgravingen die gebeurd zijn vooral in het wit staat aangeduid de site uit de 15e en de 16e eeuw. Je ziet dus de situatie achter de duinengordel, ook de geëvokeerde woningen uit het midden van de 15e eeuw. Ja, dat geeft u een blik van de opgraving, maar goed, daar ga ik even over. Toen ik mijn onderzoek startte, dan zei iedereen tegen mij, ja, je gaat naar een arm vissersdorp, en dat was het beeld dat wij hebben van de visserij in de late 19e eeuw. En wij vergeten een beetje, ik was dat ook vergeten, of dat daar niet voldoende bij stilgestaan, dat de visserij eigenlijk door zijn geschiedenis een neerwaartse evolutie heeft gekend. Als we naar de middeleeuwen teruggaan, dan zijn die vissers nog eigenlijk kleine of grote zelfstandigen. Terwijl die doorheen de geschiedenis, 15e, 16e, 17e, 18e eeuw, werden de investeringen alsmaar belangrijker, konden de vissers dat zelf niet ophoesten, waardoor hun sociaal-economische situatie enorm is gedaald. Waarom zeg ik dat? Omdat men zei, ja, je gaat er wat hutjes vinden en wat kleine gebouwen. Nee, die gebouwen in Raverszijde uit het midden van de 15e eeuw zijn allemaal in baksteen. Die vissers leefden in een solide gemeenschap met stevige gebouwen. Ik vind daar ook heel wat aanduidingen voor. De aanwezigheid van luxe producten, waarmee ik niet meer gezegd heb dat die mensen luxueus of hoog op de socio-economische ladder stonden, maar zij hadden wel toegang tot van alles en nog wat, waar landbouwers in het binnenland geen toegang toe hadden. Goed, dat geeft u wat een overzicht op. Ik heb daar ongeveer 12 jaar op kunnen opgraven, ongeveer 1,5 hectare van het vissersdorp is onderzocht. Dat betekent ongeveer een kleine 10% van de totale oppervlakte. Op die 1,5 hectare hebben we argumenten voor ongeveer een 30-tal woningen. Dus als we de bewoning schatten in het midden van de 15e eeuw, dan denk ik dat we rond de 500 inwoners zitten van die nederzetting. Dat is nooit een onafhankelijke parochie geweest, dat was deel van Middelkerken, maar was eigenlijk in aantal en belang belangrijker dan Middelkerken. Goed, dat wat de introductie betreft, dat zit jullie min of meer in de tijd en de ruimte. Laten we zeggen, we zijn in het midden van de 15e eeuw, tussen 1425 en 1475. Zoals ik zei, het zal u niet verwonderen dat wij daar massaal veel visresten hebben opgegraven. U kan hier zien op die taartdiagram dat er in totaal bijna 59.000 visresten geïdentificeerd zijn. En er zijn er 90.000 bekeken, maar ik zeg daar meteen bij, dat is misschien maar 10% van de visresten die opgegraven zijn. Er liggen er nog heel veel in ons depot ter beschikking voor onderzoek. En wat blijkt daaruit, u kan die tabel hier wat zien, de dominante soorten zijn uiteraard platvissen, kabeljauw en haring. Dat zijn de drie dominante soorten, u ziet de percentage daar ongeveer bij staan. Als u dat een beetje vertaalt, het is gebaseerd op aantallen van botresten. Als we het vertalen naar het gewicht van vissen, dan moet je bijna besluiten dat die vissers van Ruijvers zijn die in belangrijke mate kabeljauweters waren, want een kabeljauw produceert natuurlijk veel meer gewicht aan levensmiddelen dan een haring, bijvoorbeeld. Dan wat het algemeen beeld betreft, qua vistuig, dankzij de goede bewaringsomstandigheden in de polders, in de polderklei, die kalkrijk en zeer nat is, heel wat bloednaalden hebben we daar teruggevonden in hout. Ik kan er hier een aantal zien. Verwijst uiteraard op naar het maken van netten. Specialisten zeggen mij, aan de hand van de grootte van die bloednaalden kun je min of meer de soort net reconstrueren. Ik denk dat we kunnen afleiden dat dit wellicht bedoeld was voor haringnetten te maken, voor de fameuze vleet. Wat we daar ook hebben aangetroffen is heel wat potten die met pek, die scherven onderaan hebben te maken met pek, met het klaarmaken van pek of teer om die netten te bestendigen, om ook hun boten te bestendigen, uiteraard tegen verval. Het andere aspect, de vlotters, zijn hier al een paar keer vermeld. Vlotters uit kurk, hebben we ook. Kurk, dat groeit hier niet bij ons. De kurkijk is hier niet beschikbaar. Maar in de 15e eeuw beschikten die vissers over voldoende kurk. Zij hadden niet alleen kurk voor hun vlotters, van hun netten, maar ook voor hun schoeisel, ook voor stopsels. Dus kurk was massaal aanwezig in deze vissersnederzetting. Links daarvan, die kleine rode rolletjes die onderaan de benedenpees gerold werden. Die zijn ook gekend uit Nieuwe Ide bijvoorbeeld. Zijn er honderden. Op het strand van Ruijvers heeft men meer dan 1000 van die loodjes teruggevonden. Dus die dingen samen, die bloednaalden, die vlotters en die loodjes, die verwijzen eigenlijk naar mijn bescheiden mening in eerste instantie naar de haringvisserij met een vleet. Haken aan de andere kant ook. Je ziet alle vormen van visserij zijn wat vertegenwoordigd. Grote haken, ijzeren haken. De haken zijn nooit in koper liggen, dat is een late revolutie, zijn altijd in ijzer gemaakt en die de grootte dat gaat om 14 centimeter, dat zijn vrij grote haken, dat is niet bedoeld om kleine vissen te vangen, dat verwijst wellicht voor een stuk naar de kabeljauwvisserij of naar grote kabeljauwachtigen met vislijnen dan. En middenin ziet je een pijllood om de diepte van het water te peilen. Ook af en toe een occasioneel harpoen, maar daar is heel weinig informaat, ik heb maar eentje gevonden in die 12 jaar tijd, dus harpoen werd ook wel eens gebruikt bij gelegenheid. En op de rechterafbeelding ziet u een vrij grote haak. Dat is wellicht geen vishaak, maar meer een haak bedoeld om wanneer men aan zijn lijn een zware vis heeft, om die aan boord te hijsen. Dus met een stok en een haak in dat beest zijn lichaam haken om die op die manier aan boord te hijsen. Goed, dat was wat een overzicht van dat vistuig. Op zich kan je daar niet echt uit opmaken. Is dat nu enkel voor strandvisserij of voor visserij op zee? Maar we hebben denk ik wel een paar archeologische argumenten die kunnen aanwijzen dat inderdaad daar toch wel ergens een of andere vorm van strandvisserij gebeurde. En een van de argumenten zijn dat we tussen de resten in de nederzetting, die u gezien hebt, die ligt achter de duinenhoorn, dus een eind van het strandweg, dat daar regelmatig stenen werden gevonden met aankorstingen van kokerwormen. En specialisten zeggen mij, de namen staan daarop, Pomatocerus en zo mee, dat zijn blijkbaar gangen van kokerwormen. Kokerwormen die alleen maar in subtidale omgeving leven. Dus die niet op het strand, die alleen maar die dus permanent onder het zeewater leven. Dat is denk ik, dat zou kunnen een argument zijn voor het gebruik van sleepnetten op het strand, of verder in zee. Dat is één soort argument, denk ik. Zijn er niet al een firma, die komen regelmatig voor, keien en stenen waar ze van die kokerwormen aan bevestigd hangen. Een ander argument, dat is misschien wat verder gezocht, maar ik denk dat dat ook wel relevant is. U weet allemaal, misschien op het strand van Ruijvers, er zit ook een Romeinse nederzetting. Die is in bepaalde perioden, wanneer u daarnet zegt, rond 1400 is de kustlijn teruggetrokken, heeft men zeer zware problemen met kusterosie gehad. Dat betekent dat op dat moment die Romeinse nederzetting op het strand blootgespoeld is. En merkwaardig genoeg vind ik in de nederzetting achter de duinengordel, vind ik overal verspreid Romeins scherfmateriaal. Terwijl de Romeinse daaronder in de ondergrond geen Romeins materiaal aanwezig is, of toch niet voldoende om die aantallen te verklaren. Dus wat mij betreft verwijst dat een stukje, denk ik, naar het werken met sleepnetten op het strand, op het toenmalige strand, waar men regelmatig dus dat soort Romeinse artefacten meenam. En rechts onderaan ziet u daar een stukje van een soort terracigilata scherf, maar die heel gesleten is, dus blijkbaar op een tijdje op het strand aanwezig is geweest. Dat is een tweede voorzichtige hint. De meest, en dan ja, dat herkennen jullie wellicht, dus de skeletonderdelen van zeesterren, af en toe vind je dus achter de duinengordel in de archeologische sedimenten resten van zeesterren. Ik heb ooit, moet eerst het wel toegeven, ik heb ooit gezien, bijna op mijn hoofd gehad een zeester, een mee die dus met een zeester naar binnenland vloog en die laten vallen heeft om een of andere reden, maar ik geloof niet dat die zeesterren via meeuwen naar het binnenland gebracht worden. Ook dit is misschien wel een argument om, dat verwijst naar het werken met sleepnetten op het strand. Goed, de meest directe aanwijzing misschien zou je kunnen denken zijn de visresten zelf. Hè, dat onderzoek heb ik zelf niet gedaan, een aantal specialisten van visresten hebben die gaan bekijken. Ik heb daarnet gezegd, heel veel visresten, dat klopt, hè, het zijn bijna 60.000 die gedetermineerd zijn. Maar er zijn ook meer dan 47 vissoorten vertegenwoordigd. En onder andere een aantal van die soorten, zeggen experten mij, dat zijn geen soorten die je gaat vangen om commerciële redenen, om consumptieredenen. En dan denkt men aan de zeedonderpad, het harnasmannetje, de grondels, grote en kleine pieterman, ook zeenaalden. Dat zijn visresten die specialisten mij zeggen, dat heeft waarschijnlijk te maken met bijvangst van strandvisserij. Zou kunnen. Als je dan gaat kijken wat die vertegenwoordigen aan percentage in die visresten, dan is dat maar 0,3%. Dan zouden we bijna zeggen, dat strandvisserij is hier van geen enkel belang. Want op die 60.000 is er maar 0,3% van die visresten die je aan die soorten kunt toewijzen. Daar zit wel twee nuanceringen op, daar moeten we rekening mee houden. Als ik naar de huidige strandvisserij kijk, zeker die mensen die met sleepnetten op het strand of met paardenvisserij, die nemen alleen mee wat ze kunnen gebruiken, al de rest laten ze achter op strand. Dus ik verwacht niet dat je veel van die bijvangst die je niet kunt gebruiken in de nederzetting gaat terugvinden. Dat is één relativering. En een tweede nuancering is dat we traditioneel in de archeologie onze zeefstalen op 2 mm zeven. Op een aantal van die contexten, toen we op het terrein zagen, er zit heel veel klein bot bij, zijn we dat op 1 mm gaan zeven. En juist dat verschil in fractie heeft heel wat van die kleine soorten opgeleverd. Het zou wel eens kunnen dat door het feit dat we systematisch alles op 2 mm gezeefd hebben tot nog toe, dat we een deel van het zicht op die kleine visresten kwijt zijn. Dat zijn twee belangrijke nuanceringen, maar het blijft toch relatief beperkt. Ik denk dat ik maar twee of drie structuren heb waarin we dat soort visresten hebben kunnen onderscheiden. Dus daarnaast, ik heb hier van de morgen is al veel gepraat over garnaalvisserij. We hebben in gans die opgraving maar resten van één garnaal gevonden in een beerput. Dat is heel, heel weinig. Dus, maar dat heeft ook voor een stuk te maken met bewaringsomstandigheden natuurlijk. Hè. Dus resten die dat skelet, op dat ding dat je weggooit van een garnaal, dat heeft heel weinig kans om in de bodem te overleven. Zelf in een kalkrijke bodem die vochtig is en zo meer, heeft dat zeer weinig kans om te overleven. Dus als ik in het begin zei, ik ben wel te voluntaristisch geweest om te denken dat ik uit de archeologische informatie van Raverzijde veel over strandvisserij kan afleiden, moet ik dat toch wat nuanceren. De mooie foto's die ik hier mogen gebruiken zijn van collega Hans Illewaard van het ILVO, die mij die met plezier ter beschikking heeft gesteld. Maar als ik dan tot besluit kom, dan zie ik dan dat de materiële bronnen uit het archeologisch onderzoek ter Walraverszijde verwijzen wat mij betreft naar verschillende soorten vistechnieken. Je ziet daar enerzijds het vissen met netten, die boetnaalden verwijzen uiteraard naar het maken van netten. Ik denk dat je wel argumenten hebt om aan de haringvleet te gaan denken. Je hebt dus niet alleen de boetnaalden, maar ook de vlotters en de loodjes onderaan. En ook, er is ook heel wat zaken die naar lijnvisserij verwijzen, ijzeren vishaken, maar ook enkele onthakers, zijn relatief grote haken. Maar specifieke loodjes bijvoorbeeld voor vislijnen zijn niet herkend of bijna niet aanwezig. Ik heb alleen die loodjes voor aan visnetten. Zo van die loodjes die je verwacht bij de huidige visserij, laten we zeggen, die zijn niet teruggevonden. Het is ook heel moeilijk om te gaan beslissen. Ik denk dat al die technieken zijn zowel bruikbaar op het strand of van op het strand als op zee. Dus het is niet gemakkelijk om op basis van archeologische argumenten te gaan zeggen, ja, dit verwijst echt naar strandvisserij. Anderzijds heb ik dan gezegd, ja, massaal veel visresten, maar weinig resten die op basis van de visresten naar strandvisserij met sleepnetten verwijzen. Maar 0,3% dat is relatief laag. Dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, de strandvisserij is van lage, is van niet zo'n groot belang in die periode. Je hebt dan wel nog wat andere argumenten, dus die Romeinse ceramiek die ik heb aangehaald, die stenen met kokerwormen aan vastgekit, die wellicht naar het gebruik van sleepnetten op het strand of van op het strand verwijzen. Dus dat is hetgeen dat ik denk archeologisch het meeste kan hardmaken. Dat is dat daar inderdaad wel wat strandvisserij werd gedaan met sleepnetten. Maar ik kan dat helemaal niet inschatten hoe belangrijk dat is. Is dat een activiteit? Is dat enkel naar is dat geïsoleerd of is dat iets van belang? Dat is moeilijk uit te maken. En ja, de andere vormen, ik kan me voorstellen dat je dus ook staaknetten kunt installeren, maar dat laat allemaal heel weinig archeologische sporen uit. Dus het is niet evident om dat te gaan hardmaken. En dan als besluit een beetje op het einde, het contrast met de geschreven bronnen is wel heel groot. Als je voor die periode naar geschreven bronnen gaat kijken, dan bulkt dat eigenlijk uit van termen, ebbezetters die men gebruikt op het strand. Visweren worden ook wel gebruikt, de paardenvisserij die door keizer Karel verboden wordt in 1531. Dan zie je wel dat strandvisserij wel een heel belangrijke activiteit is, maar archeologisch krijg ik daar, ondanks het onderzoek, ondanks het feit dat we meer dan 12 jaar in Raversheid hebben opgegraven, archeologisch krijgen we daar eigenlijk moeilijk greep op. Dat is in het korte boodschap die ik voorbreng. Dank voor uw aandacht.